Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 76, 75 zingen wij het zesde vers. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Slaan der boze hoornen neer, vellen wat uw naam bestrijdt, maar der vromen horen en macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. Psalm 75, het laatste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 25e vers. Wij herzeggen u Romeinen 11, de versen 25 tot en met 36, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, daarvan het eerste vers, God heb ik lief, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 11, vanaf vers 25 tot het einde. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijsheid bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om de vaderen wil, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij die in eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Eind aan de beurt van behandeling is de laatste paragraaf van het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 en daarvan paragraaf 15. En we willen deze paragraaf nu eerst aan u voorlezen. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitschaders van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijns naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloediglijk geopenbaard heeft en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen en wordt van de Satan gehaat en van de wereld bespot, van de onervarene en hypocrieten misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden, maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tederlijk bemind en standvastiglijk verdedigd, en dat zij ook dit voortaan doe, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, schrijven wij onder deze paragraaf de leer der volharding. De leer der volharding. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats de leer geopenbaard. In de tweede plaats de leer bestreden. En in de derde plaats de leer verdedigd. De leer der volharding. Een drietal punten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de leer geopenbaard. En als u goed meegelezen hebt, dan hebt u gehoord dat de Heere dat doet op twee manieren. Hij heeft deze leer geopenbaard in zijn woord, de Bijbel. Maar hij openbaart deze leer ook in het hart van zijn kinderen. Deze leer wordt daar ingedrukt. Dus er zijn overvloedige bewijzen dat deze leer de waarheid is. U vindt dat in de Bijbel en u vindt het ook terug in de werking van de Heilige Geest in de harten van Gods kinderen. In de tweede plaats deze leer bestreden. En dan wordt er in deze paragraaf een heel rijtje genoemd van bestrijders. We zullen deze straks ook nagaan in onze tweede gedachte. Allemaal mensen die het met deze leer niet eens zijn. En eigenlijk is het een wonder als je die lange rij van bestrijders ziet, dat deze leer er in 2019 nog altijd mag zijn in Nederlands kerk. En in de derde plaats, gemeente, de leer verdedigt. En dat wordt eigenlijk heel teer omschreven als er gesproken wordt over de bruid van Christus. Dit is de leer van de bruid van Christus. En die bruid van Christus, die kan het niet verdragen als haar God en koning van zijn eer wordt beroofd. En alle tijden van de kerkhistorie heeft deze bruid van Christus daarvoor gestreden. Gemeente, zo zijn we vanmiddag toegekomen aan de laatste paragraaf van de Dordtse leerregels. Ik kan me nog duidelijk herinneren hoe we daaraan begonnen, een jaar geleden, net na de zomerperiode, bij het begin van het catechisatie- en verenigingsseizoen. Student de Raaf heeft toen een inleiding gehouden over de Dordtse leerregels. En we hebben toen ook een aanvang gemaakt met de overdenking daarvan. Wat lag er veel onderwijs in al die paragrafen. Misschien is dit ook het moment om heel even terug te blikken op de hoofdstukken die achter liggen. Het eerste hoofdstuk ging over de verkiezing en de verwerping. Er was een dwaling en er is een dwaling van de remonstranten dat de Heere mensen verkiest op grond van voorgezien geloof en goede werken. Dus dat betekent dat de eigenlijke reden van de verkiezing ligt in de mens zelf. Of hij zou gaan geloven, ja of nee. En daar was dat eerste hoofdstuk tegen gericht. En onze vaderen die hebben gestreden voor de soevereiniteit van God. Bekering en geloof zijn niet de oorzaken van de verkiezing. Maar bekering en geloof zijn de vruchten van de verkiezing. Omdat God mensen verkoren heeft, komen er mensen tot het geloof. Hoewel je natuurlijk niet kunt zeggen als mensen in hun ongeloof blijven dat dat Gods schuld is, want dat is onze eigen schuld. In het tweede hoofdstuk ging het over de vraag vooral voor wie Christus gestorven is. De remonstranten leren dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. En dat Hij aan de vrije wil van mensen wordt aangeboden. En onze vaderen hebben in dat tweede hoofdstuk bestreden dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Zeker zijn dood zou wel genoegzaam zijn voor alle mensen, maar is niet bestemd voor alle mensen. En als Christus voor ons gestorven is, dan is dat niet te vergeefs geweest en dan zal dat ook vruchten dragen. We hebben daarvan gehoord in dat tweede hoofdstuk. Toen het derde en het vierde hoofdstuk, zijn samengenomen. In het derde hoofdstuk gaat het over het feit dat het geloof een gave van God is. Dat leerden de remonstranten trouwens ook. En dat zijn we van harte met hen eens. Maar in hun vierde hoofdstuk zeiden zij dat dat ook weer kon worden tegengehouden. Die werking van de Heilige Geest. Omdat het aan de vrije wil van mensen wordt aangeboden. En daarom hebben onze vaderen hoofdstuk 3 en 4 samengenomen en eigenlijk gezegd wat jullie in het derde hoofdstuk leren, dat halen jullie in het vierde hoofdstuk weer onderuit. Uiteindelijk is het dan toch de mens die bepaalt. En in het laatste hoofdstuk ging het over de volharding der heiligen. En in deze paragraaf blikken onze vaderen eigenlijk ook even terug naar dat hoofdstuk. Waar ging het over in dit laatste hoofdstuk? En dan noemen zij twee dingen. Ze zeggen deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitsgaders van de verzekerdheid deze volharding. Dat waren eigenlijk de twee punten, jongens en meisjes, waar het in dit laatste hoofdstuk over ging. De volharding en in de tweede plaats de zekerheid die mensen daarvan kunnen hebben. Kunnen mensen van hun volharding zeker zijn? En het antwoord is daarop ja. Al Gods kinderen krijgen daarover zekerheid. Hoewel bij ongelijke trap en ongelijke mate. Deze leer van de volharding der ware gelovigen. U hebt misschien wel eens gedacht dat dat laatste hoofdstuk nou niet het belangrijkste was. Eerlijk gezegd heb ik dat ook wel eens gedacht. Maar een van de broeders zei pas tegen mij, dat laatste hoofdstuk dat is eigenlijk het eikpunt. Als iemand in dat laatste hoofdstuk dwaalt, is dat eigenlijk het bewijs dat hij ook in de voorgaande vier hoofdstukken dwaalt. En ik denk dat dat waar is. Hoe iemand denkt over de volharding der heiligen, dat is eigenlijk bepalend voor wat er achter die gedachte ligt. Dat is bepalend voor hoe hij gedacht heeft over de verkiezing, hoe hij gedacht heeft over de dood van Christus en over de wijze van de bekering. Er wordt hier overigens gesproken over de volharding der ware gelovigen. Wij leren niet dat alle mensen volharden. Wij leren ook niet dat alle kerkmensen volharden. Wij leren zelfs niet dat alle gelovigen volharden. Zeker is er een afval van gelovigen. En die afval van de gelovigen, die heeft de kerk al heel veel schade toegebracht. De apostel Paulus spreekt daarover in Hebreeën 6, als hij het heeft over mensen die verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven gesmaakt hebben. Mensen die de Heilige Geest in zijn algemene werkingen deelachtig zijn geworden en die gesmaakt hebben het goede woord van God en die toch afvallig zijn geworden. En hij schrijft zelfs dat er voor zulke mensen niet eens meer een bekering mogelijk is. Hij schrijft daar, we hebben het daar wel eens eerder over gehad, over de zonde tegen de Heilige Geest. Dus zeker, er is wel een afval van mensen die zichzelf gelovigen noemen. Maar gemeente, er is geen afval van de ware gelovigen. Ware gelovigen, dat zijn degenen die de gave van het geloof verkregen hebben. En heiligen. Het is opmerkelijk dat deze gelovigen ook heiligen genoemd worden. En dat laat ons zien dat het ware geloof ook blijkt in de levenswandel. Dat er een verband is tussen leer en leven. Er zijn mensen die in de leer zuiver zijn, maar hun leven klopt niet. En dan mis je de vruchten des geloofs. De vruchten des geloofs die komen openbaar in de heiliging van het leven. Deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mitschaders de verzekerdheid van deze volharding. Dus dat was het tweede punt. Krijgen al degenen die Gods kinderen zijn ook zekerheid over het feit dat ze staande mogen blijven? Zeker, een heel belangrijk punt. We hebben gezien dat de remonstranten zeiden dat kan niet. Ja, dat kan. Ja, op een hele bijzondere manier kan God dat doen. Buiten het woord om zou iemand die zekerheid kunnen krijgen. Maar onze vaders hebben gezegd, nee, die zekerheid die krijg je alleen vanuit het woord. Nooit buiten het woord om. En dat is niet een bijzondere genade die maar enkele van Gods kinderen zouden krijgen, maar elk van Gods kinderen, trap en mate onderscheiden, ontvangt deze zekerheid in zijn leven. En deze leer, die heeft God ons gegeven om twee redenen. In de eerste plaats tot eer van zijn naam en in de tweede plaats tot troost van de godvruchtige zielen. Dus als deze leer niet functioneert, gemeente, dan komt God niet aan zijn eer. En dat is eigenlijk een punt waar de remonstranten zich niet of nauwelijks om bekommerd hebben, om de eer van God. Dat drukt hen niet. Het gaat hen eigenlijk alleen om de mens. En de beslissing van de mens en de macht van de mens en de vrije wil van de mens. Maar je hoort de remonstranten niet over Gods eer. En dat is nog een heel belangrijk kenmerk van de leer der remonstranten. Dat is nog een heel belangrijk kenmerk van een godsdienst die niet zuiver is. Als je mensen niet hoort spreken, als mensen niet bekommerd zijn over de eer van God. Dat is het hoogste voor God. Daar gaat het hem in de eerste plaats om. En daar moet het ook in de prediking in de eerste plaats om gaan. De eer van God. En in de tweede plaats, het is niet tot eer van God als daarover gezwegen wordt. En het is ook niet tot troost van de godvruchtige zielen. Wanneer worden godvruchtige zielen getroost? Als er gesproken wordt tot eer van God. Godvruchtige zielen die vinden geen troost in een prediking waar God niet aan zijn eer komt. En dat was de roemtaal van de apostel Paulus in Romeinen 11. Hij zegt, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat was een troost voor de apostel Paulus. Dat het nou vast lag in het werk van een drie-ene God. Dat is geen bezwaar, maar dat is juist een troost voor de godvruchtige zielen. En deze leer nu, waar het in die achterliggende vijf hoofdstukken over ging, en waar het ook in het laatste hoofdstuk over ging, deze leer, die heeft God in zijn woord overvloediglijk geopenbaard. Jongens en meisjes, je moet vanmiddag als je uit de kerk komt, dan moet je nog maar eens kijken naar de artikelen die komen na dit vijfde hoofdstuk. Na ieder hoofdstuk is er een hoofdstukje met verwerping der dwalingen. En als het goed is, dan staan in jouw bijbeltje de bijbelteksten schuin gedrukt. En dan moet je eens kijken, dan zul je zien dat bij iedere verwerping der dwaling vind je zo'n schuin gedrukt stukje tekst. Dus dat betekent dat de opstellers van de Dordtse leerregels, die hebben niet zomaar dingen gezegd, maar die hebben het uit de Bijbel gehaald. En die hebben het met de Bijbel ondertekend. Dat is belangrijk. De Heere heeft het ons in zijn woord geopenbaard. De remonstranten die pakken vaak een stukje van de Bijbel. En de rest laten zij liggen. En zo kun je de Bijbel alles laten zeggen. Zo kun je de Bijbel buik laten spreken. En de waarde van de belijdenisgeschriften is dat ze die Bijbelteksten samen nemen. En dat we kunnen zien over dit onderwerp zegt de Bijbel dit ook. En zegt de Bijbel dit ook. En zo kom je tot een rechte uitleg van die Bijbelse leer. De Heere heeft het overvloediglijk geopenbaard. De remonstranten die hebben de Bijbel niet aan hun kant. En daarom is Bijbelkennis, schriftkennis zo belangrijk, gemeente, dat we deze mensen kunnen weerleggen uit de schrift. En dat we niet zenuwachtig worden als ze een tekst uit het verband halen waar wij op dat moment geen antwoord op weten. In de tweede plaats heeft de Heere die leer nog op een hele bijzondere manier geopenbaard. De Heere drukt deze leer in de harten der gelovigen. Ik vind dat heel mooi gezegd. En het is heel opmerkelijk dat onze vaderen zeggen, kijk, dat is een bewijs dat dit de echte leer is. Zo werkt de Heilige Geest. Mag je eigen dan beroepen op bevinding? Want eigenlijk doen de Dordtse leerregels dat. Ze zeggen, dit is volgens de bevinding van Gods volk. Is de bevinding dan doorslaggevend? Nee, de bevinding is niet doorslaggevend. Ze hebben eerst gesproken over de Bijbel. Ze hebben eerst gesproken over het woord. Maar ze zeggen daarbij, ervaren Gods kinderen in hun hart hetzelfde. Zo werkt de Heer ook. En dan is het een bewijs. Het is niet een bewijs buiten de schrift, maar het is een bewijs in overeenstemming met de schrift. Dat doet Guido de Bray ook in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis. Er zijn twee momenten dat Guido de Bray in de Nederlandse geloofsbelijdenis zich beroept op de bevinding van Gods kinderen. In de eerste plaats is dat bij de vaststelling van de Bijbelboeken. Hoe weten wij nou dat dit het woord van God is? Wie bewijst dat nu? En dan beroepen zij zich in de tweede plaats op de bevinding van Gods kinderen. Gods kinderen beleven het zo. En het tweede beroep wat hij op de bevinding doet, dat is bij de drie eenheid. De drie onderscheiden personen, dat die drie onderscheiden personen hun onderscheiden werkingen in het hart van Gods kinderen doen gevoelen. Dat is een bewijs van de drie eenheid. Nee, als het tegen de Bijbel zou zijn, dan kon het natuurlijk geen bewijs zijn. Maar de Bijbel leert het en Gods kinderen beleven het. En gemeente, dat is een mooie toepasselijke vraag, denk ik zo, aan het einde van deze prekenserie over de Dordtse leerregels. Is deze leer nu ook in uw hart ingedrukt door de Heere zelf? Hebt u de waarheid van deze leer innerlijk doorleefd? Misschien zegt u, dominee, het was een hele mooie serie, het was een hele leerzame serie. Ik heb dat al heel veel mensen horen zeggen. Ik wist eigenlijk niet wat er in de Dordtse leerregel stond zo goed. Nu heb ik pas gezien hoe belangrijk dat is en hoe duidelijk dat is. Dat is mooi. Ook als u het er van harte mee eens bent, dat is mooi, want ja, dat is lang niet meer vanzelfsprekend. Er zijn mensen die onderschrijven de Dordtse leerregels niet. Er zijn heel veel mensen die de Dordtse leerregels niet onderschrijven of die kritiek hebben op de Heidelbergse catechismus. En jonge mensen, als ik je nu een raad mag geven, als de vraag is, misschien ga je naar een jongerenavond. Als nu de vraag is, is dat veilig, is de kust veilig, kun je daar gerust naartoe? Dan zou je hiernaar kunnen kijken in de eerste plaats, onderschrijft men de Dordtse leerregels, onderschrijft men de Heidelbergse catechismus, onderschrijft men de Nederlandse geloofsbelijdenis. En als men dat niet doet, of men doet dat met hele vage woorden om ruimte te scheppen en allerlei sprekers uit te nodigen die de Dordtse leerregels keihard tegenspreken, dan zou ik het zeggen, dan hoor je daar niet. En dan is dat levensgevaarlijk terrein. Deze mensen laten heel duidelijk zien dat ze het niet eens zijn met deze hoofdstukken uit de Dordtse leerregels. Dat is gevaarlijk. En ik zeg niet dat er nooit eens een goede lezing gevonden wordt dan, maar dat het gevaar voor mij veel belangrijker aanwezig is. Laat die ene goede lezing dan maar gaan. Die kun je misschien ergens anders ook wel horen. Want je begeeft je op heel gevaarlijk terrein. En het is groot dat wij als gemeente deze Dordtse leerregels nog van harte mogen onderschrijven. En ik geloof ook dat gemeenteleden zullen zeggen, dominee, we zijn het er van harte mee eens. Maar is het in je hart ingedrukt? Dat is nog wat anders. De Heere drukt het bij zijn kinderen in hun hart. Als het nou gaat over de verkiezing, zou je daar uit eigen leven dan iets van kunnen vertellen op huisbezoek? En dan heb ik het niet over het feit of je uitverkoren bent, ja of nee. Onze vader hebben gezegd dat dat ook niet het punt is wat we moeten onderzoeken. U herinnert zich dat nog. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over die vruchten van de verkiezing. Kun je daar iets van vertellen? En als wij dat missen, dan is het nog in ons hart niet ingedrukt. En als het over het tweede hoofdstuk gaat, gemeente, de dood van Christus. En u zegt, ik ben het er hartelijk mee eens, dominee, de Heer is niet voor alle mensen gestorven. En ik ben het blij dat u het ermee eens bent, want veel mensen geloven in het remonstrantisme ook vandaag. En leren dat Jezus stierf voor alle mensen. En of je er wat aan hebt, dat hangt van jezelf af, van jouw geloof. Dat is een vreselijke leer. En ik ben verblijd als u dit nog onderschrijven mag. Maar wat ken je nou zelf van de dood van Christus? En als we dat bevindelijk niet kennen, dan is het in ons hart niet ingedrukt. Dan hebben we het hooguit in ons verstand goed op een rijtje zitten. En krachtens opvoeding onderschrijven wij het. En ik ben er hartelijk blij mee, mijn gemeente. Het is te kort op weg en reis naar de eeuwigheid. En als het gaat over dat derde hoofdstuk, de bekering tot God en de manier van deze. We hebben gehoord waar de Heer zijn kinderen vandaan haalt, waar hij ze vindt. En hoe hij ze tot leven brengt. We hebben gehoord dat prachtige artikel over de wedergeboorte. Die onuitsprekelijke werkingen, die zeer zoete werkingen, die verborgen werkingen van de Heilige Geest, kent u ze? En ik ben blij als u zegt, dominee, ik geloof dat het zo zal gaan. En hou daar maar aan vast. Maar dat is niet genoeg op weg en reis naar de eeuwigheid. Je moet het persoonlijk kennen, het moet in ons hart ingedrukt zijn. En ook als het gaat over dat laatste, over die volharding. We hebben gezien aan het begin van dit hoofdstuk waar het begint en hoe het begint. En hoe die volharding is. Gemeente, het moet beleving zijn. En dan alleen kunnen we bij deze belijdenis getroost leven en zalig sterven. En als u dat nou mist, dan hoop ik toch dat u aan het onderschrijven van de waarheid niet genoeg hebt. Maar dat je toch met een gemis naar huis gaat. Dan zegt Heere, zou u het me willen leren? We gaan naar onze tweede gedachte, die leer bestreden. Alles wat waarde heeft, dat wordt aangevallen. Een juwelier maakt de kans overvallen te worden. Waarom, jongens en meisjes? Waarom gaan dieven niet naar een lege winkel? Daar lopen ze veel minder gevaar dan dat ze gaan naar een goed beveiligde juwelierswinkel. En waarom gebeurt het dat dieven toch een juwelierswinkel overvallen? Nou, daar is wat te halen natuurlijk. Als er niks te halen is, dan dreigt er ook geen gevaar. Dan zou je de deur rustig open kunnen laten staan. Kijk, en dat is nu als het gaat over de leer ook zo. Waar wordt nu het meeste om gevochten? Om datgene wat waarde heeft. En daarom kunnen wij de deuren niet zomaar open laten staan en alles mee laten sleuren. Daarom zie ik het ook als mijn taak, gemeente, in het bevestigingsformulier om u te waarschuwen als er gevaar dreigt. En u merkt dat, ik probeer dat te doen in de kerkbode. Ik probeer dat te doen vanaf de preekstoel, omdat het tot mijn takenpakket behoort, om het zo eens zakelijk te zeggen. Want wij lopen gevaar, er dreigt gevaar voor onze jongeren. En waar komt dat gevaar vandaan? En als ik het u zou vragen, dan zou u best wel een paar namen kunnen noemen en een paar instanties kunnen noemen. Zeg nou, dominee, pas ermee op. Maar waar komt nou het eerste gevaar vandaan? Moet u eens kijken wat nou de grootste vijand is van deze leer. En dat kan ik met twee woorden zeggen, dat is het vlees. Het vlees. En wat is het vlees? Wel, het vlees, daar wordt mee bedoeld de mens zonder God. Het vleeselijke van de mens. Je zou kunnen zeggen de natuurlijke mens. En de natuurlijke mens, die zit ook in de kerk. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat het grootste gevaar dat zit onder ons, dat zit in de kerk. Dat dreigt van binnenuit. Ja, ik ben eigenlijk een stapje te ver. Het zit bij mijzelf van binnen in mijn eigen hart, gemeente. Want ik ben niet zonder vlees, was dat maar waar. Maar Gods kinderen bestaan uit vlees en geest. En ik heb ook wel geleerd dat zelfs een kind van God het met deze leer lang niet altijd eens is. De Heere moet je daar brengen. De Heere moet je dat leren. Dat is een proces om voor Gods eer te gaan buigen. Want ook na ontvangen genade staat mijn zaligheid vaak hoger dan de eer van God. Dat staat op nummer 1. En de Heere heeft er heel wat werk in, gemeente, om te laten zien dat nou voor hem zijn eer staat op nummer 1. Dat hij dat bedoeld heeft met de schepping van de mens. Zijn naam verhogen. En jongens en meisjes, dan ken ik die vijandschap wel, echt waar. Die ik bij jullie ook wel eens merk, ook op de catechisatie. En die je ouders wel eens merken. En ik denk, als je ouders eerlijk zijn, dan kennen ze dat zelf ook wel. Vijandschap tegen de verkiezing. Vijandschap tegen de wedergeboorte. Waar de mens zelf niet de hand in heeft. Vijandschap tegen... Ja, ik denk dat heel veel mensen soms met wrevel in de kerk zitten. En ik begrijp het nog ook. Want gemeente, dat is ons vlees. Het evangelie is niet naar de mens. Maar wij moeten ons vlees niet voeden. Dat vlees, dat moet sterven. Want de natuurlijke mens, die begrijpt er toch niks van. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Hij kan ze ook niet verstaan. En sommige mensen zijn daar koortsachtig mee bezig om in hun verstand alles op een rijtje te krijgen. En op den duur haken ze af en dan gooien ze de handdoek in de ring. En dan keren ze de kerk terug toe. Omdat ze met iets bezig geweest zijn wat toch nooit lukken zal. Er is maar één ding wat gebeuren moet in ons leven. En dat is, gemeente, dat vlees dat moet eronder. Dat vlees dat moet het verliezen. We moeten het met God eens worden. En dat is nou wat de remonstranten niet willen. De remonstranten willen het vlees overeind houden. Maar in de leer die naar de godzaligheid is, daar wordt God op het hoogst verheerlijkt. En daar wordt de zon daar op het diepst vernederd. En als u zegt, daar ben ik het niet mee eens, dominee. Dan zeg ik, ik begrijp het wel. Ik begrijp het goed. Maar ik hoop wel dat u het ermee eens mag worden. Want dat is toch waar het naartoe moet in ons leven. En vraag het maar aan Gods kinderen. Dat is het beste plekje. Als je het verliezen mag. Als je met God eens mag worden. Dan doet de Heer wonderen. Kijk maar in het leven van Jacob. Kijk maar in het leven van David. Ze hebben er ook mee geworsteld. Tot ze daar mochten leren buigen voor God. Het vlees, dat is de grootste vijand. Die ligt op de loer in ons eigen hart. Dus niet gelijk buiten de deur kijken, niet gelijk naar andere kerken kijken, maar beginnen bij onszelf, in ons eigen hart. De tweede die hier genoemd wordt in dit rijtje, dat is de Satan. En er staat dat de Satan deze leer haat. De Satan haat niet alle godsdienst. Je mag van de Satan best wel belijdenis doen. Je mag van de Satan best wel naar de kerk gaan, dat is helemaal geen punt. Je mag van de Satan geloven in allerlei vormen van leer waar niks van waar is, daar zit hij ook niet mee. Want de Satan is zelf een leugenaar, dus de Satan voedt de leugenleer. Maar van deze leer, de leer van de Dordtse leerregels, daar is de Satan bang van. Hij haat die leer. Waarom? Waarom haat de Satan deze leer? Omdat de Satan hier zijn onderdanen aan verliest, aan deze leer. En de Satan weet, als ik ze daaraan verlies, dan krijg ik ze nooit meer terug. Want anders is die volharding der heiligen niet waar. Als de Satan iemand kwijtgeraakt is, dan krijgt de Satan hem nooit meer terug. En daarom zal de Satan proberen om deze leer aan te vallen. Daarom zal de Satan proberen om de brengers van deze leer de mond te snoeren. En dat zie je zo heel vaak, dat de vijandschap van de Satan gericht is, ook op Gods knechten die deze leer brengen. Omdat ze er maar van zwijgen zouden. De Satan wil niet dat dit verbreid wordt. Hij wil proberen om mensen die dit leren ten val te brengen. Hij achtervolgt Gods kinderen op een vreselijke manier vaak. De haat van de Satan tegen deze leer is een dodelijke haat. En daar zie je ook iets van terug in het leven van de volgelingen van de Satan. Hoe diep dat zit, dat is ongelooflijk. Ook bijvoorbeeld bij de orthodoxe Joden. Waarvan de Heere zegt, gij zijt uit uw vader den duivel. Moet je eens kijken, hun ogen spuwen vuur. Zo diep ingeworteld zit die haat. Van de Satan gehaat. Dus ja, als je deze leer lief krijgt, dan is het wel zo dat je last van de Satan krijgt. Als je deze leer lief krijgt, dan gaat het wel heel vaak gepaard met aanvechtingen. Dat wel. Maar de Heere is sterker, gemeente, om die aanvechtingen te overwinnen. Laat u toch door de Satan niet van de leer afhalen. En hij komt ook als een engel des lichts. Er zijn zoveel mensen die van de Satan nauwelijks last hebben. Omdat ze een leer aanhangen waarbij je niet bekeerd hoeft te worden, waarbij je hart niet verbroken hoeft te worden, waarbij de verdiensten van Christus niet toegepast behoeft te worden, waarbij de volharding iets is wat je zelf moet doen. Nou, dat vindt de Satan allemaal prima. Mag je allemaal van hem leren. Want daar zit voor hem geen gevaar. Maar het gevaar voor de Satan zit in de leer van vrije genade. De derde die genoemd wordt is de wereld. Deze leer wordt bespottelijk gemaakt door de wereld. Het is eigenlijk heel opvallend hoe dat het christelijke geloof door de wereld vaak bespottelijk wordt gemaakt. Terwijl je dat eigenlijk bij andere geloven niet zo sterk ziet. Maar wel bij het christelijk geloof. En zeker bij het Calvinisme. Dan weet je soms niet hoe de wereld daarmee omgaat. Als ik even in herinnering roep, gemeente, wat we hier in Nunspeet meegemaakt hebben rond de Passion. De uitvoering daarvan. Als ik in herinnering roep wat wij meegemaakt hebben rondom de musical die gehouden werd met kerstfeest. So this is Christmas. Alsof dat kerstfeest is. En als u weet wat daarop afgekomen is, u kunt het nog vinden op internet. Wat er aan reacties staat onder onze kerstfolder en de gebeurtenissen daaromtrent. Wat er aan reacties staat van wereldse mensen. Hoe onze leer bespottelijk wordt gemaakt. Hoe uw predikant bespottelijk wordt gemaakt. Want men houdt het niet bij de leer, maar men gaat op de persoon heel duidelijk. En ik moet eerlijk zeggen, dan vind ik toch wel een stuk herkenning in deze woorden van de wereld bespot. Maar dat betekent niet dat wij onze mond moeten houden. De bruid van Christus, die kan haar mond niet houden. Het wapen van de wereld is spot. En ik moet zeggen, het is een pijnlijk wapen, dat is het. Maar dat wil niet zeggen dat wij voor die wapens moeten vluchten. De wereld maakt de zaak bespottelijk door een karikatuur van te maken. Kijk, dat leren ze nou daar in die gereformeerde gemeente. En vaak is dat helemaal niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Men maakt het bespottelijk om erom te kunnen lachen. Heel aangrijpend. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat het juist die Calvinistische leer is, waar ook allerlei kerkmensen in de brede zin van het woord aan meedoen om die leer bespottelijk te maken? Want de wereld die zit niet alleen buiten de kerk, maar de wereld zit ook in de kerk. Nou, ik denk dat het hiermee te maken heeft, gemeente, dat die Calvinistische leer, dat is de leer waarbij de mens er buiten gezet wordt. En dat is bij al die andere leren niet zo. Bij al die andere leren, daar kun je het zelf verdienen. Dat is een soort puntensysteem. Of je nou het Jodendom hebt. Of je nu de islam kijkt. Of je nu naar het Rooms-Katholicisme kijkt. Het is allemaal iets waarbij de mens iets kan verdienen. En ja, dat kan bij het Calvinisme niet. Het is of genade of werken. En het Calvinisme kiest in navolging van Paulus voor de genade. Kijk, en dat kunnen mensen niet zetten. Dat zet zoveel kwaad bloed. En dat wordt dan omgezet in haat, spot, aangrijpend. De volgende die genoemd worden, dat zijn de onervarenen. Wat zijn de onervarenen? Nou ja, dat zijn mensen die eigenlijk niet weten waar ze het over hebben. Die babbelen zomaar waar wat. En eigenlijk doen ze de zaak van de kerk geen goed. Het zijn mensen die soms tot hele lompe uitspraken komen. Omdat ze eigenlijk niet beseffen wat de leer ten diepste inhoudt. Een van die lompe uitspraken is bijvoorbeeld, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Dan hoef je er ook niet om te bidden, want dat helpt toch niet. Kijk, je zult het af moeten wachten. Kijk, dat is een uitspraak, gemeente, van iemand die er echt helemaal niks van begrepen heeft. Van de leer van vrije genade. Want dat wordt vanaf onze gereformeerde kansels nooit zo gepreekt. Dat wordt ervan gemaakt. En als iemand dat opvat, dan zou dat best eens kunnen teruggaan op een uitspraak van een onervarene. Die er maar wat over geroepen heeft. Maar jongens en meisjes, laat je door zo'n uitspraak nooit afschrikken. De onervarenen, de hypocrieten, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. Ze hebben de gedaante van de godzaligheid, maar de kracht daarvan, die kennen zij niet. Dus deze mensen die belijden de leer misschien wel met hun lippen, maar je ziet niet de vruchten in hun leven. De vruchten waar de Dordtse leerregels over schrijven. Je ziet niet de verootmoediging. Je ziet niet de bekering. Je ziet niet het ware geloof. En ten diepste zijn getuigenissen van zulke mensen eigenlijk alleen maar een aanval op de leer. Want zo is het niet. De verkiezing gaat altijd samen met vruchten van heiliging. Evenwel het vaste fundament, God staat. De Heere kent degene die zijne zijn. Verkiezing. En tegelijk zegt de apostel, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, stra af van ongerechtigheid, bekering en geloof. Dat kan niet gemist worden, gaat altijd samen. En in het leven van de hypocrieten wordt dat gemist. En ze doen de zaak schade aan. En de dwaalgeesten. De dwaalgeesten, dat zijn hier natuurlijk vooral de remonstranten. Mensen die echt dwalen. En die heb je vandaag ook nog. Het remonstrantisme is springlevend, gemeente. Het komt alleen in een ander gewaad. En dat is eigenlijk zo met al die dwalingen die in de Dordtse leerregels bestreden worden. Het is eigenlijk allemaal iets wat telkens weer terugkeert, maar in een iets andere vorm, in iets andere bewoordingen. Maar wat Socinus eenmaal beweerd heeft, zo lang geleden, dat is vandaag de dag nog springlevend. Wat Pelagius geleerd heeft, dat komt telkens weer terug. Wat Arminius geleerd heeft, dat komt linksom of rechtsom toch weer naar voren. Op allerlei manieren, in clubjes die mensen oprichten, in bijeenkomsten die mensen houden, los van de belijdenissen. In jongerenavonden, waarvan alles gezegd wordt wat in strijd is met onze belijdenis. En men ontvlucht de kerkelijke binding om zich een vrijheid te creëren onder deze leer vandaan te komen. Dus dat bestrijden, dat is er en dat zal dominee Schot niet tegenhouden, kunnen houden. Dat heeft nog nooit één dominee tegen kunnen houden. En met leden ogen zie je dan wel aan, als je mensen ziet afglijden. Gedoopt aan deze plaats, onder de leer die naar de godzaligheid is opgevoed en opgegroeid. En uiteindelijk terecht te komen in de handen van mensen die zulke jongeren terugwerpen op zichzelf. Gemeente, het mag wel een plaats hebben in ons gebed. Als je ziet hoe groot die rij van vijanden is, zeg dan niet te gemakkelijk dat je wel staande zal blijven. Jonge mensen, buig veel je knieën. Ik snap best dat jullie het moeilijk hebben, ook op onze reformatorische scholen. Waar ook jongeren lopen met allerlei opvattingen, misschien wel docenten lopen met allerlei opvattingen. En ik begrijp dat het moeilijk is. Ik begrijp dat je ook niet altijd jezelf kunt verwoorden, maar buig je knieën maar. En vraag of de Heer het in je hart wil indrukken, want daar krijgt niemand het uit. Dat hebben ze bij de martelaren geprobeerd, ze hebben het geprobeerd eruit te slaan. Maar wat er in je hart ingedrukt is, dat krijg je er niet uit. Dat krijg je er zelfs niet uitgebrand. De martelaren die zijn de brandstapels opgegaan. Voor deze leer. En daar ligt voor mij ook zo de waarde van de belijdenisgeschriften, gemeente. Dat is maar niet een stoffig boekje wat iemand eens een keertje geschreven heeft. Maar als je nou kijkt naar de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat is een geschrift waar iemand voor aan de galg gehangen is. En die zichzelf vrijwillig heeft overgegeven. Hij heeft gezegd, voor deze leer vrouw, voor deze leer, kinderen, u kunt het lezen in de brieven die Guido de Bray heeft nagelaten. Voor deze leer wil ik sterven en de zaak van mijn koning dienen. En daarom, gemeente, deze belijdenis is onze aandacht meer dan waard. De leer bestreden. We gaan naar onze derde gedachte, de leer verdedigd. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 7. En daarvan het zesde en het negende vers. God die op het recht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten. Psalm 7 en daarvan het zesde en het negende vers. onze derde gedachte, de leer verdedigt. Wie doet dat? Jongens en meisjes, wie verdedigt deze leer? Een sterk leger? Soldaten? Wapens? Een bruid. De bruid van Christus. Dus al deze vijanden, die storten zich op, je zou zeggen, de weerloze bruid van de Heer Jezus Christus. Nou, wat moet er van terechtkomen? Nou, dat komt wel goed. Dat zullen we straks horen. Maar gemeente, wat is dat toch een prachtig beeld, dat onze vaderen de kerk van Christus hier tekenen als de bruid van Christus. Kijk, daar gaat het ook over in de Dordtse leerregels. De bruid van Christus, het eerste hoofdstuk, daar gaat het over de liefde van de Vader tot zijn bruid, de verkiezende liefde. Het tweede hoofdstuk, daar gaat het over de dood van Christus voor zijn bruid, voor wie hij zijn bloed gestort heeft. Het derde tot en met het vijfde hoofdstuk, daar gaat het over de liefde van de Heilige Geest tot de bruid. De Heilige Geest die de bruidswerver is, die de opdracht gekregen heeft om de bruid bij Christus te brengen en die daar ook zeker voor zorgen zal. De trooster die aan de bruid van Christus gegeven is en die bij haar eeuwiglijk blijft, dat is onze belijdenis. Die zal haar nooit verlaten en daarom is er geen afval der heiligen. En die bruid van Christus, die heeft deze leer altijd, altijd verdedigd. Nou, de tijd ontbreekt mij, maar ik hoop dat u de kerkgeschiedenis nog leest of voorleest voor uw kinderen. En dan zult u zien, ja, dit is geschreven 1618, 1619... Als je kijkt van de tijd van de apostelen tot en met de synode 1618, 1619, dan is er enorm veel te vinden in de kerkgeschiedenis hoe deze leer is aangevallen, maar ook hoe de bruid van Christus haar verdedigd heeft. En die leer is aangevallen, zelfs door de Roomse Inquisitie, de nije leer. Maar de bruid van Christus, die heeft zich niet laten afschrikken. En wat is er gebeurd in de periode 1618, 1619, 2018, 2019? Gemeente, die leer die wordt nog altijd aangevallen, maar de bruid van Christus, die verdedigt haar. En ik geloof dat Gods kinderen elkaar hier kunnen vinden. En ook naar elkaar toegedreven worden. Je ziet dat ook meer en meer werkelijk gebeuren. En misschien is dat toch wel iets moois van deze hele kwalijke ontwikkeling. Je ziet mensen openbaar komen. Dat is erg. Je ziet bij mensen maskers afvallen. Dat is erg. Je ziet mensen uitspraken doen waarvan ze duidelijk maken waar ze voor staan. En dat is erg. Maar je ziet ook mensen naar elkaar toetrekken, gemeen. Dat zie je ook. Soms over de kerkmuren heen. Gelukkig. Waarbij men zich vinden mag in de leer van vrije genade. Dat zou ik de positieve ontwikkeling willen noemen. Dat was ook in 1618, 1619. De buitenlandse afgevaardigden waren gekomen naar Dordrecht. Waarom? Omdat ze zich verbonden wisten aan deze leer. En gezamenlijk internationaal tegen de remonstranten op te treden. Het is iets wat we vandaag niet meer voor elkaar krijgen, helaas. Maar wat we nog wel weten uit onze geschiedenis. Dat het zo mocht zijn hier in Nederland. Altijd als een schat van onwaardeerbare prijs. Jongens en meisjes, als je nou iets hebt wat zoveel gekost heeft dat je het niet betalen kan. Zo waardevol. En er komt iemand en die wil dat slopen. Er komt iemand die wil dat pakken, menen. Wat doe je dan? Dan kom je even weer. Het gaat hier notabene over een bruidschat, zou je kunnen zeggen. De schat die Christus voor zijn bruid verworven heeft. Daar hoort ook die leer bij. Nou, je kunt begrijpen als mensen dat willen slopen. Dat komt die bruid, die komt in de verdediging. Dat laat ze zich niet ontnemen. Ze laat haar mond niet snoeren, want dat is veel te waardevol. En ze houdt daarvan, want er staat zeer tederlijk bemind. Dus het is niet zomaar een schat van goud of zilver. Maar het is iets wat in haar hart ingedrukt is. Wat de liefde heeft van haar hart. En dat was wat onze vader deed besluiten om deze Dordtse leerregels te schrijven. Was de liefde tot de leer der waarheid. En we mogen God wel erkennen dat dit belijdenisgeschrift gemeente er gekomen is. Zo'n grote vergadering, dat de Heer zo'n grote eenstemmigheid heeft gegeven om dit te mogen vastleggen. En dan komt er nu af en toe iemand en die zegt, nee, maar het is zo. En een ander zegt, het is zo. Wat een hoogmoedigheid, vindt u dat niet? Ik vind zulke mensen altijd zo verschrikkelijk hoogmoedig. Dat ze de hele kerkgeschiedenis zomaar overboord kunnen zetten. Zij hebben dan het licht plotseling gezien. En dan vind ik het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die zich door zulke leidslieden laten leiden. Terwijl er zo'n duidelijk getuigenis van de kerk ligt. Standvastiglijk verdedigd. Er is een nieuwe uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting over de Dordtse leerregels. Prachtig boekje. En achterin dat boekje staan de dwalingen op een rijtje waartegen de Dordtse leerregels stelling genomen hebben, die genoemd worden. Libertijnschap, manicheïsme, pelagianisme, remonstrantisme, rooms-katholicisme, socianisme, sofisme, stoïcisme en ook de islam. En al deze dingen zijn eigenlijk nog gemeente precies hetzelfde. En hoe moeten we ons daar nu tegen verdedigen? In het besluit, eigenlijk zou u dat als u thuis komt vanmiddag nog eens moeten lezen. Het besluit, daar staat dat wij ons niet moeten verdedigen met allerlei citaten uit boeken te plukken. Want dat gebeurt vaak, hè? Deze heeft dit citaat en die heeft dat citaat en spreekt elkaar tegen en zo gaat men de oorlog aan. Hoor eens wat onze vaderen zeggen. Daarom, zovele als er de naam onze zaligmakers Jezus Christus God vruchtiglijk aanroepen, die betuigt deze synode van Dordrecht door de naam des Heren dat zij van het geloof der gereformeerde kerken willen oordelen, niet uit lasteringen die hier en daaruit samengeraapt zijn en ook niet uit private of bijzonderlijke uitspraken van sommigen, zo oude als nieuwe leraren, die dikwijls ook te kwader trouw aangehaald of verdorven en in verkeerde zin verdraaid worden, maar uit de openbare belijdenissen der kerken zelf. En uit deze verklaring der rechtzinnige leer, die met eendrachtige overeenstemming van alle en een ieder der gehele synode bevestigd is. Laat dat een les zijn, gemeente, als wij de strijd aangaan tegen de dwaalleer. Dat we geen citatenoorlog gaan beginnen, want dat ga je verliezen. Maar dat we ons houden aan onze belijdenis. Dat we ons houden aan de Heilige Schrift en de daarop gegronde belijdenis. En dat zij dit ook voortaan doet, want ja, nou is de zaak van de kerk toch, ja, hoe gaat het aflopen? Een zwakke bruid en veel vijanden. En de zwakste schakel die bepaalt de sterkte van de ketting. Dus als het nou is dat het afhangt van de strijd van de bruid, komt het dan wel goed? Nou, onze vaderen besluiten de Dordtse leerregels niet met de bruid. Maar hoor maar, zij zeggen dat zij dit voortaan doen. Dus wat er ook na die synode van Dordrecht gaat gebeuren. Eén ding weten wij zeker, dat God zal bezorgen dat ze hiertegen blijft strijden. Daar staat God voor in. De Heere zal ervoor zorgen dat zijn bruid de moed krijgt, de kracht krijgt om tegen deze dwalingen te blijven strijden. En wie tegen deze leer strijdt, die strijdt tegen God. En wie tegen God strijdt, die gaat het verliezen. Daarom is de zaak van de bruid van Christus is een zaak die er goed voor staat. Want wie tegen God strijdt, er staat dat tegen God geen raad geldt. Mensen roepen God ter verantwoording. We hebben het vanmorgen gehoord als het over de schepping gaat. En gemeente vanmiddag als het gaat over de leer van vrije genade. Mensen roepen God voor de rechtbank van hun verstand. Ze gaan tegen God een aanklacht aan. Maar tegen God geldt geen raad. En tegen God geldt geen gezag, geen geweld. De geweldenaars zullen het verliezen. Ze hebben het al zo vaak geprobeerd om het christendom uit te roeien. En om het calvinisme omver te werpen. En laten we ons dan ook maar niet al te zeer bedroeven over wat pijnlijke, schreeuwerige woorden die men dan op internet zet. Maar laat ons veel meer zoeken bij die bruid van Christus te mogen horen. Want jongens en meisjes, dan hoop ik ook dat dat in jullie hart zo mag worden. Maar als je het dan aan mij vraagt, dan zeg ik toch met Mozes. En ik hoop dat je dat me na mag zeggen vanmiddag. Dan maar liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Mozes zag dat het met de bruid van Christus goed komt. Hij zag op de vergelding des loons. Hij zag dat de Heer het voor zijn verdrukte volk opneemt. Want het is niet haar zaak, maar het is de zaak van God drie-enig, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. In deze leer krijgt God de eer. God drie-enig, de Vader om zijn verkiezende liefde, de Zoon om zijn kopende liefde en de Heilige Geest om zijn toebrengende liefde. En daar gaat nou de liefde van de bruid naar uit. Medeliefde tot die drie enige God. Vanwege die verkiezing, vanwege die koping en vanwege die toebrenging. Gemeente, wat heeft het gedaan? Het achterliggende jaar, we zijn er ruim een jaar mee bezig geweest. En ik verlang er ook weer naar om de volgende zondag dat we elkaar weer zien als de Heer het geeft met de catechismus te mogen beginnen. Zeker. Catechismus is mij hartelijk lief. Maar wat heeft het nu gedaan in het achterliggende jaar? In ons hart, is het ingedrukt of is het weggeëbd? Laat het ons brengen aan de voeten des Heren. En dan wil ik besluiten met het slot van het besluit waar onze vaderen eindigen met deze bede. De Zone Gods, Jezus Christus, die ter rechterhand zijns vaders zittende de mensen gaven geeft, heilige ons in de waarheid, brengen diegenen die verdwaald zijn tot de waarheid, stoppen de lasteraars van de gezonde leer hun monden en begiftigen de getrouwe dienaars zijn woord met de geest der wijsheid en des onderscheids, opdat al hun redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorders. Amen.